Vervolgens openen we samen de Heilige Schrift. Wij doen dat deze middag in het Nieuwe Testament. Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 13e hoofdstuk. En we lezen daaruit de versen 18 tot en met 35.
En hij zeide: wie is het koninkrijk Gods gelijk en waarbij zal ik het vergelijken? Het is gelijk een mosterdzaad, welke een mens genomen had en in zijn hoofd geworpen heeft. En het wies op en het werd het een grote boom. En de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. En hij zei wederom: waarbij zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zei de een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zei dat er een strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en gij hebt op onze straten geleerd. En dan zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijk af van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersen der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God, maar u lieden buiten geworpen. En er zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanzitten in het koninkrijk van God. En ziet, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. In diezelfde dagen kwamen er enige fariseeën zeggende tot hem: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tot hen: gaat heen en zegt die vos: zie, ik werp duivelen uit en maak gezond. Heden en morgen en ten derde dagen word ik voleindigd. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk aan hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd. En gij lieden hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt uw lieden woest gelaten. En voorwaar ik zeg u, dat gij mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: gezegend is hij die komt in de naam des Heren.
Wij luisteren deze middag naar het onderwijs wat tot ons komt uit zondag 7 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 7. En laten we die met elkaar gaan lezen. Zondag 7, de vragen 20, 21, 22 en 23. Vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degene die hem door hun waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Wat is dan een Christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En dan volgt in vraag en antwoord 23... de geloofsbelijdenis die zojuist door de ouderling van dienst, is voorgelezen. Gemeente des Heren, jongens en meisjes in de kerk, spring dan. Durf je het? Spring maar. Zou jij dat doen? Zo, halverwege de trap. En dan zo springen in de armen van je vader. Kijk, je broertje, je zusje, 2, 3 jaar oud, die doet dat gewoon. Vader zegt, spring. En vader kan alles, toch? En die springt zo in de armen van vader. Maar wat doe jij? 11, 12 jaar oud. Morgen beginnen in groep 7, groep 8. Zou jij springen? Ik denk het niet. Want vader kan wel veel, maar alles. En eerder zette hij je met een grote zwaai op zijn nek. Zo sterk was hij en hij was nog zo licht. Maar nu doet hij dat niet meer. Je bent te zwaar geworden. En dan zo van halverwege de trap in de armen van je vader springen. Nee, dat doe je niet meer. En jij? 15, 16, 17 jaar oud. Je denkt er niet over. Hoezo zou je zo halverwege van de trap af in de armen van je vader springen? Nee, dat kan hij sowieso niet dragen natuurlijk, dat weet je wel. Maar wat voor nut heeft dat? Waarom zou je dat doen? Waar is dat eigenlijk goed voor? Waar is dat nodig voor? Nee hoor, voor zulke dingen. Nee, dat doe je niet meer. Daar ben je toch wat te oud voor, nietwaar? En wat nu als er tegen jou gezegd wordt, springen? Niet vanaf de trap in de armen van je vader, maar midden in de nacht. Terwijl je wakker geschrokken bent. Van het rumoer om het huis en je deed de deur van je slaapkamer over en je keek in een vuurzee. Daar kun je niet doorheen. Maar je moet er wel uit. En je staat daar bij het raam en je kijkt naar beneden en je ziet daar die brandweermannen staan met zo'n springzeil. En ze zeggen, springen, nu! Achter je de vlammen. En beneden, die straat. Die harde straat. En zouden ze je opvangen, zou je wel goed terechtkomen. Maar je hebt geen keus. De vlammen, ze slaan door de slaapkamerdeur heen. Het huis begint te kraken. Je hebt geen keus. Je moet wel. Je moet wel springen in dat vangzeil. Jongens en meiden in de kerk. Met deze twee voorbeelden heb ik jullie eigenlijk al een samenvatting gegeven wat er in zondag 7 staat. Het gaat vanmiddag over het geloof. Het onderwijs van de catechismus, wat geloof is, waar het geloof zich op richt, wat het geloof doet. Nou, dat voorbeeld van zo'n klein kind. 2, 3 jaar oud. Dat springt omdat vader dat zegt. En springen in zo'n vangzeil, omdat het moet. Geloven, dat is God op zijn woord vertrouwen. Want het is de vader die het zegt. Geloven, dat is vertrouwen op het werk van Jezus Christus. Omdat er geen andere uitweg is. Hij is als het ware dat vangzeil. Daar moeten we wezen. Het thema van de preek is alleen door geloof. 3 lijnen. We letten op de noodzaak van het geloof. In de tweede plaats de aard van het geloof. In de derde plaats de inhoud van het geloof. Alleen door geloof. De noodzaak, en daar letten we met name op vraag en antwoord 20. De aard van het geloof, en daar letten we op vraag en antwoord 21. En dan de derde lijn, die zal wat kort zijn. De inhoud van het geloof, dat we te vinden in de vraag en antwoorden 22 en 23. En die de komende zondag uitvoerig aan de orde komen. Dus dat kan vanmiddag wel iets korter. Allereerst dus de noodzaak van het geloof. Zondag 7 gaat verder waar zondag 6 bij stopte. Het haakt daarbij aan. Het is een logisch gevolg ook. In zondag 6 ging het over de middelaar. Wie die middelaar is. De Heere Jezus Christus. Over zijn kwaliteit, als ik dat zo mag zeggen. Hij is God gebleven, mens geworden. Een volmaakt mens. En zo heeft hij geleden, gestorven. En zo lazen we in zondag 6, dat weten we uit het evangelie. En de vraag die nu in zondag 7 gesteld wordt in vraag 20 is een volstrekt logische vraag. Worden dan alle mensen weer door Christus zalig zoals ze ook in en door Adam zijn verdoemd geworden? Want de inzet van de catechismus was onze uitgangspositie. Dat we in deze wereld komen, geboren, ontvangen in zonde en ongerechtigheid. Dat we op achterstand staan, dat we op grote afstand staan van God. En dat dat van onze kant onoplosbaar is. En nu in het onderwijs, in de catechismus, is er een deur opengezet. Er is een uitgang, er is een uitweg, er is redding mogelijk door de redder. Een middel, wat zeg ik, een middelaar. De vraag die nu gesteld wordt, is het daarmee dan opgelost? Zoals we in en door Adam verdoemelijk voor God liggen? Is het nu zo, nu Christus zijn werk heeft gedaan, dat daarmee vanzelf alles is opgelost? Door Adam zijn we in die narigheid terechtgekomen. Door het werk van Christus is het opgelost en dus zijn we daarmee allemaal zalig. Ligt het zo? En dan klinkt het antwoord nee. Dat is geen automatisme. De Latijnse tekst staat er zelfs dit. Nee, niet iedereen wordt zalig. Nee, niet iedereen dus. Het is dus geen automatisme. Niet zo dat het zomaar vanzelfsprekend is. En dat is ingrijpend. Laten we aan het eerste woordje maar even de vinger leggen. Niet zomaar overheen stappen. Nee. Niet iedereen wordt zalig. En we lazen er al van uit het evangelie. Er gaan dus mensen verloren. Beseffen we dat? Liggen we daar wakker van? Dat er mensen zijn, mensen in ons land, volksgenoten, mensen op ons dorp die wij kennen, onze dorpsgenoten, die uit die verloren gaan. Liggen we daar wakker van? Is dat iets wat een vaste plaats heeft in ons gebed? Dat maakt dus ook dat het evangelisatiewerk van de achterliggende week wat in de havenplaats, maar ook alle andere pogingen om met mensen in gesprek te komen, dat is niet een hobby van een aantal mensen die dat leuk vinden. Dat is roeping van de christelijke gemeente. Het besef dat er mensen zijn op ons dorp, in ons land, in deze wereld, die wankelen ten dode, die dreigen verloren te gaan. Voor eeuwig verloren te gaan. Daarom maakt de kerk ook werk van zending. Dat het woord van God, het licht van zijn genade en de naam van Christus verkondigd wordt in deze wereld, omdat er geen andere weg is om tot zaligheid te komen. Maar ook dichterbij. Beseffen we het? Liggen we er wakker van? Dat ook gemeenteleden verloren kunnen gaan. Zij die wel onderdeel van de gemeente zijn, maar meer dan een gewoonte, meer dan een vorm is het niet. Hoe lezen we die kerkelijke stand in het kerkblad? Als we zien dat er opnieuw jongeren, ouderen uitgeschreven worden naar geen kerk, weegt dat voor ons? Kijk, voor ouders en grootouders, dat weet ik wel, de gesprekken die je dan voert, die hebben daar ontzettend veel verdriet van. Daar heeft het een plek in het gebed. Maar bij u? Bij jou? We waren als gemeente er getuige van toen ze gedoopt werden. En daarmee ook mede verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding. We waren er getuige van toen gemeenteleden belijdenis deden. En nu zijn ze afgehaakt. We waren er getuige van dat huwelijken hier in de kerk bevestigd werden. Raakt het ons? Hebben we er werkelijk verdriet van als we zien dat broeders en zusters een andere weg gaan? Losraken van de gemeente en daarmee losraken van het woord, losraken van de levende God? Of is het bij ons zo uit het oog, uit het hart? Bij de zaligmaker niet. We hebben het gelezen. Zijn verdriet, zijn bewogenheid over Jeruzalem. Bewogenheid over die mensen die niet willen luisteren. En daarom dit nee zei in de catechismus. Dat is niet iets van een triomf. Niet zomaar een steile theoloog die dat opschrijft. Maar deze woorden, ik proef daar iets van verdriet in. Bewogenheid. Dan dringt ook een andere vraag. Hoe ligt dat dan voor ons persoonlijk? Als het geen automatisme is en het moet komen tot geloof, want dat is het thema van deze dienst. Hoe ligt dat in ons leven? We kunnen ons bezighouden met de vraag, zullen er veel zalig worden? Zullen het er weinig zijn? En wat zegt Christus? Strijd om in te gaan. Het is dus geen vanzelfsprekendheid. Hier wordt in zondag 7 samengevat wat de voorwaarde is. Niet dat je gedoopt bent. Niet dat je een plek hebt in de gemeente. Niet dat je probeert min of meer te leven naar wat de Heer zegt in zijn woord. Nee, het gaat om geloof. Het gaat om een waar geloof. Niet een eigen kwaliteit, niet dat we bij een bepaalde groep horen, maar het gaat om geloof. En dan wordt er in het antwoord van vraag 20, wordt dat geloof omschreven, maar alleen degene, dan komen er twee dingen. Moeten we even heel precies lezen. Maar alleen degene die hem, dat is de Heer Jezus Christus, die hem door een waar geloof worden ingelijfd, dat is het eerste. En de tweede, en al zijn weldaden aannemen. Wat is geloof? Dat je wordt ingelijfd. Dan ben je passief. Maar ook dat je de weldaden van Christus aanneemt. Dan ben je dus actief. Twee dingen die in één adem worden genoemd. Dat er dus iets met je gebeurt. Maar dat je ook iets gaat doen. Is dat eerst? Hem worden ingelijfd. Ingevoegd worden in Christus. Eén worden met de Heer Jezus. Dat is iets wat gebeurt. Een aantal zondagen terug werd er gesproken over de wedergeboorte. Hier wordt het beeld gebruikt van dat je ingevoegd wordt. Dat je ingeënt wordt. Nou, het gebied waar we als gezin een tijd gewoond hebben, in de Betuwe, daar gebeurde dat. Dat er dan een takje werd genomen, die werd losgeknipt van de ene plant en die werd dan ingevoegd, ingeënt in een andere plant, in een stam. Er werd een snee gemaakt in de bast en werd dat takje die werd er ingevoegd. Dat werd dan omwikkeld met materiaal zodat het stevig vast zat, met de bedoeling dat dat takje helemaal vergroeien zou, met die stam één zou worden. Dat takje dus de sappen, de levenssappen die nodig zijn om te gaan groeien, dat er blad aan zou komen, dat er vruchten aan zou komen, uit die stam zou halen. Dat is het eerste beeld. Ingevoegd, ingeënt in Christus. Dat is een wonder van Gods genade. Dat is het werk wat de Geest doet. Daar lezen we over in de volgende vraag, in vraag 21, wat de Heilige Geest van dood levend maakt. Dat het nieuwe leven komt, dat je de wedergeboorte, dat je wedergeboren wordt door de Heilige Geest die dat werkt en die dat uitwerkt. Het geloof dus als gave. Dat wat je ontvangt. Dat wat er gebeurt in je leven, dat je ingevoegd wordt in Christus en helemaal één wordt met Christus. Nu het tweede. Dat is dat laatste zinnetje. En al zijn weldaden aannemen. Aannemen. Aanvaarden. Aanpakken. Of, en dat lezen we in de Latijnse versie, dat je Christus en zijn weldaden omarmt, omhelst, vastgrijpt. Ja, let op, dat staat niet als zomaar even pakken. Zo van dat je het even pakt en de vraag is dan, ja, mag dat wel of mag dat niet? Nee, als je iets aanneemt, dan is dat aan je aangeboden. Je neemt iets aan, je pakt iets aan wat je aangeboden, wat je dus mag aannemen, wat je mag aanpakken. Waar je dus de toestemming hebt om dat te omarmen, om dat te aanvaarden. Het geloof, we hoorden dat net, een gave van de Heilige Geest, maar tegelijkertijd een opgave. Dat is iets wat de gelovige doet. Een gelovige die actief is. Die Gods belofte vastgrijpt en zich aan vastklampt. En let er dan op. Het geloof is dan geen doel, maar een middel. Of een instrument. Zodat Gods genade, Gods weldaden, dat wat Christus verdiend heeft, dat dat naar je toe komt, dat je dat eigen wordt. We zien dat toch ook in ons lichaam. We hebben ogen. En daardoor kunnen we zien. Het is het middel zodat we kunnen zien. We hebben een hand. Een hand zodat we iets kunnen vastpakken. We hebben een mond ontvangen om te kunnen eten. We hebben een voet zodat we kunnen lopen. Het zijn middelen zodat het doel waarvoor ze bedoeld zijn bereikt wordt. En zo is het ook met het geloof. Met de bedoeling dat we de weldaden van Christus zullen aannemen, zullen aanpakken. Dat wat van hem is. Dat wat Jezus Christus verdiend heeft. Dat wat hij aanbiedt. Dat je eigen wordt. Dat je daar één mee wordt. Ja, wat is dat dan? De vergeving van de zonde? Dat je weer recht voor God staat? Dat je deel hebt aan het eeuwige leven? Nee, niet pas later, maar nu al. Niet meer een kind van de duisternis, maar een kind van het licht. Niet meer onder de toren van God, maar begrepen in zijn grote, zijn eeuwige liefde. Een van u zit vast met de vraag, misschien ben jij het wel. Ja, maar hoe zit dat nu? Die twee dingen, dat passieve, dat wat je krijgt, wat je ontvangt, wat er gebeurt, wat de Heilige Geest doet. Hoe hangt dat nu samen met dat tweede stukje dan? Dat wat de gelovige doet, dat hij actief is, dat die opgave van het gelover is. We hebben de neiging om dat een beetje tegen elkaar uit te spelen. Of het ene meer gewicht te geven dan het andere. Het geloof, dat is een gave. Laat dat staan. Maar het geloof is ook een opgave. Laat dat ook staan. We vinden het ook in het woord van de Heere terug. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dat is actief. Dat is doen. Dan het vervolg. Want het is God die het in u werkt. Beide het willen als ook het werken naar zijn welbehagen. Dat is weer passief. Dus bezig zijn, werken, doen. En tegelijkertijd is dat ook Gods werk. Het valt samen. Dat is toch in het gewone leven ook. Wij belijden toch als christenen dat we in alles afhankelijk zijn van de zegen van de Heer. Nou, beginnen morgen. Maar ja, voor het voortgezet onderwijs, overmorgen de scholen weer. En dat betekent, jongens en meiden, dat jullie weer toetsen moeten maken. En opdrachten inleveren. Overhoringen. Gaat dat allemaal vanzelf? Nee, daar moet je je best voor doen. Daar moet je je voor inzetten. En als er dan een toets komt of een repetitie en voor een vak wat je niet zo ligt, dan moet je hard werken. En we geloven dat de Heer zijn zegen geeft. Maar de Heer die schakelt ons werken. Ons doen schakelt hij daarbij in. En zo staat ook in het geloof. De Heer die ons zoeken. Ons vragen. Ons geloven inschakelt om ons daarin ook te verbinden aan hem. De Heilige Geest die dat werkt en uitwerkt in het hart van de geloven. Ik vat het nog even samen. De zaligheid, dat is geen automatisme. Het geloof is noodzakelijk. Het geloof dat een gave is van de Heilige Geest en tegelijkertijd ook een opgave. De gelovige, een christen, die Christus en al zijn weldaden aanneemt, aanvaardt. Wordt het wel tijd nu voor de volgende vraag. Wat is dan de aard van het geloof? We vinden in vraag en antwoord 21. Het geloof is noodzakelijk. Maar hoe werkt het geloof dan? En let op, de catechisme spreekt hier over een waar geloof. Een echt geloof. Er is blijkbaar dus ook geloof wat niet echt is. Wat vals is. Wat uiteindelijk niet brengt bij de zaligmaken. Niet verbindt aan Christus en al zijn weldaden. Het gaat om een Bijbels geloof en dat is belangrijk. Je zou zomaar op het verkeerde been worden gezet. Je vergissen. In slaap worden gesust dat het wel goed komt. En de consequenties, de gevolgen zijn levensgroot. Die zijn letterlijk rampzalig. Niet dus dat je lid bent van een kerk. Niet de gewoonte van de kerkgang. Ook niet de inrichting van je leven. Ja, dat is als het goed is wel het gevolg van het geloof. Het gaat in het ware geloof, zoals we het samengevat vinden in vraag en antwoord 21, gaat het om drie dingen. Drie dingen die bij elkaar horen. Die je niet afzonderlijk moet nemen, maar samen moet nemen. Nou, laten we eens rustig gaan lezen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is, en dat is het eerste, niet alleen een stellig weten of kennis. Kennis van het woord van God. Niet alleen. Dat betekent dus ook wel. Dat betekent, de kennis van de Bijbel is belangrijk, maar alleen met de kennis, de verstandelijke kennis van het woord van God, dat is niet genoeg. Kennis dus. Dat je je Bijbel kent. Dat Gods openbaring, Gods woord, een plek heeft in je leven. De catechisatie zegt dat regelmatig als het over het geloof gaat. Het geloof is geen zweefkunde. Is niet iets vaags. Het christelijk geloof, het Bijbelse geloof, is heel concreet. Dat richt zich op het woord van God. Dat wat de Heer in zijn woord heeft geopenbaard. De waarheid. De heilsfeit. De gang van de Heer in de loop van de geschiedenis. Wat hij gedaan heeft. Hoe hij uiteindelijk heeft aangewerkt en uitgewerkt dat Christus kwam in deze wereld. En dat moet je weten. Daar moet je dus kennis van hebben. Betekent ook dat we een aantal dingen ook gewoon moeten leren. En broeders en zusters, daar zit wel een zorgpunt. Ik hoor het elk jaar terug van de mentoren bij de catechese, maar ook van de leiding van de verenigingen. Dat onze jongeren zo weinig kennis van de Bijbel hebben. Ook komt het naar ons toe. Juf en meesters, zeker van de oudste groepen van de zondagsschool, die aangeven dat het leren van Bijbelteksten en psalmversjes hier en daar toch een probleem is. Met als motivering, dat hoeft niet meer van thuis. Het geloof begint met kennis. Kennis van het woord van God. En dan zeg ik het vanmiddag eens heel scherp. Als u er zo in staat bent, u sta in de weg voor de zaligheid van uw kinderen. Want het begint bij het kennen van de Bijbel. Het kennen van het woord van God. Het kennen van de geschiedenissen van de Bijbel. En om dat nog wat scherper aan te zetten, dan doet u ook niet wat u beloofd heeft bij de doop van uw kinderen. Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie uw vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Het is nodig, het is noodzakelijk dat we kennis hebben van het woord van God. Hanteer dan maar deze vuistregel. Zorg ervoor dat ze in de loop van de basisschooltijd, dat ze de lijnen van de Bijbel kennen, dat ze de Bijbelse geschiedenissen kennen. Zodat in het vervolg, bij de catechese, maar ook thuis, stap voor stap de leer van de Bijbel, van het woord van God kan worden uitgelegd. En het begint thuis. Als u het verwacht van de zondagsschool of de catechisatie of de basisschool, dat is te kort. Het begint thuis. Doe de Bijbel open en spreek erover. Lees voor, betrek ze bij het woord van God, zodat ze doordrenkt zijn van de kennis van de schrift. Daar begint het, de kennis van de schrift. Dat bewaart ook voor allerlei dwalingen, allerlei dwaze ideeën over het geloof. Laten we ervoor zorgen dat onze kinderen inderdaad gedrenkt zijn in dat woord van God. Tegelijkertijd, en dat moeten we dan ook zeggen tegen elkaar, dat is niet genoeg. Niet voor niets staat er, niet alleen een stellig weten of kennis wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Wat dan ook nodig is, waardoor ik alles voor waarachtig houd. Dat we het woord als het woord van God laten staan. Dat woord voor ons waar is. Dat we dat woord toestemmen. Dat we dat amen opzeggen. En niet wegzetten als een mooi verhaal. Bepaalde onderdelen lezen als was het een sprookje. En daarmee op een afstand zetten. In dezelfde categorie als bepaalde volksverhalen. Bepaalde legendes. Ook niet de gedachte die nog eens tegenkomt in moderne theologie. Maar het kan zomaar dichtbij komen. Het is niet gebeurd, maar wel waar. Het woord van de Heer is waar. En het is ook waar als ik het niet begrijp. Als ik het niet bij elkaar kan krijgen. Het is waar omdat het woord van God is. Het woord zelf is de norm. Niet wat ik denk, niet wat ik voel. Het is het woord van God en dat moeten we laten staan. De schepping in 6 dagen. Ik begrijp het niet. Maar het is het woord van de levende God en daarom is het waar. De wonderen die plaatsvinden in het Oude Testament, maar zeker ook in het Nieuwe Testament. Ik krijg daar de vinger niet achter. Maar het is het betrouwbare woord van de levende God. Jezus Christus die de kluisters van de dood heeft opengebroken en opgestaan is in een nieuw verheerlijk lichaam. Ik begrijp het niet. Maar het is waar. Omdat de levende God daarvan getuigt in zijn woord. De doorslag is het woord van God zelf. En dan alles van het woord. Het hele woord. Dus ook die delen die moeilijk zijn. Dat wat naar onze gedachten onduidelijk is. En laat ik maar een voorbeeld geven. Er is best wel wat vraag en allerlei gedachten zijn er rondom het Bijbelboek Jona. Daar vertel ik u niks nieuws. Hoe moeten we dat boek nu lezen? Een gedachte die wel geopperd wordt in de theologie is dat het een oud-testamentische gelijkenis is. Een beeldverhaal waarmee het woord van de Heer ons wordt voorgehouden. En als je wat verder inzoomt, dan is er met het Bijbelboek Jona ook best wel wat aan de hand. We begrijpen het niet. We kunnen het historisch niet goed plaatsen en de gebeurtenissen die daarin plaatsvinden, het is inderdaad heel bijzonder. Moeten we het dan maar lezen als een gelijkenis? Dan sla ik het evangelie op en dan lees ik wat de zaligmaker zegt. Die refereert op een bepaald moment in een gesprek aan de geschiedenis van Jona. En hij doet dat niet in de vorm dat dat een gelijkenis is, maar een historische gebeurtenis. Ook al kunnen wij het niet plaatsen, ook al kunnen wij het niet begrijpen, ik lees de schrift. En daarmee is ook dat wat er in het Bijbelboek Jona beschreven wordt, waar. Het is geschiedenis. Het is het woord van God. Dat heeft de doorslag. Niet mijn denken, maar het woord van God. Het geloof is dus kennis. Het geloof is dus dat woord voor waar houden. Dat woord toestemmen. Dat Gods woord de waarheid is. Maar dan het derde. Dat hoort er wel helemaal bij. Maar ook een vast vertrouwen. Dat het voor ons van belang is. Nee, dat dekt niet helemaal de lading. Dat woord, dat je daarop aan kunt. Dat woord richting geeft in je leven. Dat woord zekerheid, vastheid, dat je erop kunt bouwen. Zomaar een voorbeeld uit het gewone leven. Hoe wij omgaan met het vertrouwen van het woord en erop reageren. Als de weervooruitzichten zich niet bedriegen, dan zou het komende deze week, het einde daarvan, zou het wel eens kunnen gaan regenen. Zaterdag, als ik het goed begreep, 65% kans op regen. Nou, dat kan er een beetje zijn waarvan je zegt, nou, dat is mooi dat ik het weet, maar ik had toch geen plannen voor buiten, dus ja, laat maar. Maar je zult nou net van plan zijn om door de polder heen te gaan fietsen. Dan moet je toch wel wat voorbereidingen treffen. Dat regenpak moet dan wel van de zolder komen. Of je moet die fietstocht uitstellen. Dit is maar een flauw beeld. Want het geloof, dat heeft niks te maken met een regenbui. Het geloof, dat gaat over het verschil tussen leven en dood. Het verschil tussen in Adam verdoemd zijn of in Christus verzoend zijn met de levende God. Het geloof, dat gaat om kennis van de Bijbel, het toestemmen van het woord van God, maar daar ook dan dat vertrouwen dat Gods woord waar is voor mij. Dat het woord persoonlijk voor jou, voor u, voor mij waar is. Dat je jezelf leest in dat woord en dat dat woord ook jou leest. Dat maakt nou het verschil tussen leven of dood. Dat betekent loslaten waar je zelf op bouwt. Je eigen gedachten waar je op vertrouwt. En je overgeven aan de levende God. Ik haal even dat voorbeeld terug, begin van de preek. Dat springt zelf in de brandweer. Dat betekent dat je aan de ene kant de vlammen ziet. Aan de andere kant zie je, ja, dan moet je alles loslaten. Dan moet je gaan springen. Geloven. Dat is aan de ene kant het allermoeilijkste. Loslaten. Je eigen gedachten, je eigen overwegingen bij alles wat er is. Tegelijkertijd is het ook het allermakkelijkste. Het is je overgeven aan de levende God. Je laten vallen in de handen van de zaligmaker. En die zullen je nooit laten vallen. Nog een keer. Het geloof. Dat richt zich op het woord van God. Dus niet zomaar een gevoel, een goed gevoel waar je bij kunt leven. Niet dus dat wat ingegeven wat je zelf denkt en zelf vindt. Ook niet allerlei ervaringen van anderen waar je aan meten moet. Het geloof dat zich richt op het woord van God. En hoe dat dan begint, waar dat begint, hoe dat dan zo in je leven een plaats krijgt, dat kan heel verschillend zijn. En dan zijn wij geneigd om naar de bijzonderheden te kijken. Een soort Paulusbekering. Een radicale omkeer, een grote slag, een bijzondere gebeurtenis. Broeders en zusters, dat zijn de uitzonderingen. Dat doet de Heere als de afstand ten opzichte van het woord heel groot is. Dat de Heere dan op een bijzondere wijze in contact brengt met het woord van God. U weet dat misschien wel, er is wel eens onderzoek naar gedaan. Mensen die onderdeel zijn van een islamitische cultuur, die op een hele bijzondere manier in contact komen met het woord van God. Heel vaak met een visioen, een droom die ze krijgen over de Heer Jezus. Dat brengt dan uiteindelijk bij het woord van God. Bijzonder. Uitzonderlijk. Het kan ook zijn dat iemand het woord van God ontvangt op een hele radicale manier. Omdat hij inmiddels was afgedwaald van dat woord. Of wel altijd onder dat woord zitten. Maar er toch niet echt op gelet, niet echt acht op gegeven. Bisschop Ryle, u weet wel, die prediker uit Engeland, 18e eeuw, die zegt het zo. Als het bijzonder is, als het heel indrukwekkend wordt, als er dingen dan gebeuren, is dat vaak het gevoel omdat we niet luisteren. En als we niet luisteren, dan gaat de Heer harder roepen. Dan komen er hardere slagen in het leven. Om ons maar te brengen bij dat woord van de levende God. We zoeken graag naar het bijzondere. Maar Gods meest gewone weg is in stilte, in alle rust. Zeker als je opgroeit in het midden van de christelijke gemeente. Onder het woord van de levende God. Bij een open Bijbel. Dan is dat bijna altijd in de weg van de geleidelijkheid. Zoals bij Lydia. U weet wel, die purperverkoopster, die zomaar naar gewoonte, zoals altijd, zondags in de kerk zat. Dat was ergens aan het water, in het gras. Luisteren naar het woord, het lezen van de schriften. En er komt daar een prediker, Paulus, die daar gewoon het woord opent, wijst op Christus. En wat gebeurt er? Niemand had het door. De Heilige Geest, die opende het woord en die opende het hart. Heel geleidelijk. Ik krijg het nog eens terug van jongeren. Onderweg naar de belijdeniscategorisatie of onderweg naar de belijdenisdienst. En dat dan de vraag komt, waar is het nou begonnen? De meeste van de jongeren kunnen niet precies een moment aanwijzen. Maar ik hoor nogal eens terug. Dat woord is in mijn leven gaan spreken. Steeds meer gaan spreken. Heeft steeds meer indruk gemaakt. En ik kan er nu niet meer onderuit. Het woord van de levende God. Het is het woord dat waar is voor mij persoonlijk. Ik heb het persoonlijk ondervonden. Ik heb persoonlijk bevonden dat God is zoals hij in de Bijbel zich openbaart. Ook voor mij. En dat brengt ons bij het derde. De inhoud van het geloof. Kennen, toestemmen, vertrouwen. En waar richt zich dat op? Wat is dan de inhoud van dat geloof? En kijkt u eens met me mee in het tweede deel van vraag en antwoord 21. Daar zie je het eigenlijk zo bij elkaar gepakt, samengevat. Het is een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook een vast vertrouwen terwijl de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van de zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Van God geschonken is uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Ziet u het? In dit antwoord ligt de nadruk, de grote nadruk op Gods werk. Op de vergeving van de zonde. Dat is wat God doet. Het ontvangen van de eeuwige gerechtigheid, het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid in het vooruitzicht. Dat werkt God uit. Ik lees hier niks over een heel bijzonder gevoel. Of allerlei bijzondere ervaringen die daarin een rol spelen. Het is gericht op God en op het werk van God. En je wrijft je ogen toch uit. Dit is toch niet zomaar wat hier in een paar woorden is samengevat. Van ons geldt dat we zondaren zijn. Doelmissers. Bij God zijn weggelopen en er is vergeving. Wij die liggen in de ongerechtigheid. Dat er juist die eeuwige gerechtigheid beschikbaar is. Dat we die mogen aannemen. Ons vooruitzicht was de eeuwige dood. En nu door het geloof deel uitmaken van de eeuwige zaligheid. Dat is toch ongehoord. Dat is toch iets wat ons moet brengen tot verwondering. U hoort die verwondering toch doorklinken, ook in dit antwoord. Niet alleen anderen, maar ook voor mij genade. Louter genade. En we gebruiken dat woord heel makkelijk, maar wat betekent het? Genade is dat we niet ontvangen wat we wel verdienen, namelijk dat is de eeuwige dood. En dat we wel ontvangen wat wij niet verdienen, het eeuwige leven. Dat is niet mijn verdienste. Dat is Christus' verdienste. En dat wordt ons aangeboden. Dat mogen we aannemen. Dat mogen we aanpakken. Dit geschenk van de levende God. Een geschenk. U weet wat er dan gebeurt. Als een van de kinderen jarig is. Zeker als ze jong zijn. Ze hebben ernaar uitgekeken. Misschien wel streepjes gezet op de kalender. En dan zijn ze jarig. En dan komt dat cadeau. En dat wordt dan aangepakt. Het wordt uitgepakt. En ze gaan ermee aan het werk. Ze gaan ermee spelen. En als het goed gaat, dan moet je dan die gezicht eens zien. Zo verrast. Zo blij met dit cadeau. En ze ontdekken allerlei nieuwe dingen erin als ze ermee bezig zijn, als ze ermee spelen. Ze zijn er werkelijk zielsgelukkig mee. Dat kan zomaar gebeuren aan het einde van de dag. Als je nog even langs het bed loopt. dat ze daar met zo'n verheerlijk gezicht in slaap zijn gevallen. En het stuk speelgoed houden ze stevig in die knuisjes vast. Zo gelukkig met dat geschenk. Nou, dat beeld. Als het gaat over wat Christus aanbiedt, wat de levende God aanbiedt, Christus en al zijn welden daarin geleid wordt, dat mogen aanvaarden, dat mogen aannemen, dat wordt ons allemaal aangeboden. Hebben we dat aangepakt? Aangenomen? Aanvaard? Omhelst? Dan dus ook uitgepakt? En dat we dan ook gebruik maken van Christus en al zijn weldaden? Onze belijdenis die daarvan zegt dat we troost vinden in de wonden van Christus. Zo gebruik maken van Christus en het werk wat hij heeft gedaan. Dan kun je dat toch niet op van verwondering dat je dat ontvangt, dat je dat mag aannemen. Dan ben je daar toch zielsgelukkig mee. En dan kun je toch niet bij één keer laten om daar je handen naar uit te strekken, om je dat eigen te maken. Dan blijf je daar toch mee bezig. Dan kun je daar, raak je daar toch niet op uitgekeken. Dan wil je daar toch meer van weten, meer van ontvangen, daar verder in groeien, meer in verdiept raken, in verworteld raken met Christus, met zijn werk. En daarom, wat is nodig voor een christen om te geloven? Vraag 22. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Maar daar ben je met één keer niet klaar. Daar heb je je leven lang voor nodig om dat uit te pakken, om dat te gebruiken, om je dat eigen te maken. Het hele evangelie. En dat wat we in een samenvatting lezen in de 12 artikelen van het geloof. Nou, dat zal de komende weken onze aandacht vragen. Als we verder gaan luisteren naar de zondagen 8 tot en met 23. Het geloof. Het geloof dat zich hecht aan het woord. En daarmee dus ook aan de prediking van het woord van de levende God. In een andere belijdenis van onze kerken horen we het zo. De Dordtse leerregels zeggen het zo. Maar hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in zijn goede tierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door hun dienst worden de mensen geroepen tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Het geloof, dat hecht zich aan het woord van de levende God. Dat is de eenvoudige vraag aan het slot van de preek. Gelooft u dat? Geloof jij dat? En als je op die vraag voor jezelf ja zegt. En misschien is het een heel dun stemmetje. Misschien is het bevend en aarzelend. Broeder, zuster, dan bent u zalig. Of is het een vraag voor u? Of het wel echt is? Is het een worsteling om die gave van de geest in je leven? Vraag daarom. Bid daarom. In de schrift, u vindt het in het Lucas-evangelie, dan hoort u bij dat gebed, bij dat zoeken, dat worstelen om het werk van de geest, ja, om de Heilige Geest zelf, daar hoort u een belofte. Wie die geest zoekt, die zal hem vinden. Wie zo klopt, voor hem wordt opengedaan. Wie zo worstelt om het werk van de geest in het leven, die zal de gave van het geloof ontvangen. Amen.